Een monnik vroeg, hoe kan ik vrijheid bereiken? Meester Baijiang zei, als je het nu bereikt, heb je het echt bereikt. Als je in dit ogenblik de emoties van het zelf afsnijdt, de begeerte van gehechtheid, begeerte, verwarring, kortom alle misleidende gedachten, ben je als de zon en de maan die rustig in de hemel hangen te schijnen. Je gedachten blijven vrij van alle valkuilen. Het is net als een grote olifant die een rivier oversteekt. De stroomversnelling overspoelt hem, maar hij neemt geen enkele misstap. Vrijheid, daar kun je alle kanten mee uit. Er zijn zo verschrikkelijk veel betekenissen aan gegeven, dat moet je altijd specificeren. Maar hier wordt kennelijk bedoeld geen speelbal zijn van begeerte en afkeer. En die begeerte en afkeer, dat zijn drang, zijn drang en een impuls in ons. En je kunt daarin meegesleept worden of je kunt dat niet doen. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je het wel eens meegemaakt hebt, dat je in een trein zat die 5 minuten te laat was, terwijl je weet, ik heb 6 minuten overstaptijd. En ik moet die verbindingen halen, waarom dan ook. En je kunt je ontzettend opwinden erover, zou je het halen? Het is zo ontzettend lastig als dat niet gebeurt, er staat iemand op mij te wachten bij dat tweede... Bij de tweede trein enzovoort, en je zit je druk te maken enzovoort. Wat is bevrijding? Bevrijding betekent dat je je nu bevrijdt. Bevrijd waarvan? Van het feit dat je je druk zit te maken over de mogelijkheid dat je de aansluiting niet zult halen. Want dat wil je niet. Dat accepteer je niet. Nee, het moet per se zo. En aan die gedachte zit je vast. Dat is wat Baijiang noemt. Al die gedachten die slepen je mee en die bezorgen je onrust. Hoe kun je daarvan bevrijden? Ja, het is makkelijk om te vertellen, het is niet zo moeilijk. Het is in dit geval niet zo moeilijk om te doen, maar heel veel dingen werken op dezelfde manier. In elk geval, je moet niet blijven nadenken over de mogelijkheid wat er zou gebeuren als je die aansluiting niet haalt. Je moet kijken, hoe is mijn gemoedsleven op dit ogenblik? Ik zit mij ontzettend druk te maken omdat ik niet accepteer dat ik die aansluiting niet haal. Kan ik daardoor invloed uitoefenen? Nee, daar kan ik geen invloed uitoefenen. Je hebt landen waarin je naar de conducteur kunt gaan en die belt dan op naar de andere trein enzovoort. Maar ik heb niet de indruk dat dat in Nederland wijdverbreid is. Kun je er iets aan doen? Nee, kun je niks aan doen. Wat moet je dan doen? Gewoon zitten en weten, het gebeurt zo of het gebeurt niet zo en we zullen wel zien. Is dat bevrijding? Ja, niet van de situatie als zodanig. Niet van de mogelijkheid dat je die aansluiting niet haalt. Maar altijd waar je je van bevrijdt, dat is de onnodige opwinding die je jezelf aandoet door voortdurend maar met die gedachten bezig te zijn. Daar bevrijd je je van. Dat is de enige. De ellende die je jezelf aandoet door je zo mee te laten slepen door iets waarvan je zegt, dat mag niet anders dan zo. En als je je daarvan bevrijdt, wanneer je denkt, oké, ik laat het gewoon over aan de trein en dan zullen we wel zien. Ja, de dreiging blijft, maar je bent een stuk. Je bent bevrijd van dat op dat ogenblik. Dat is wat Baijiang zegt. Als je nu bevrijd bent, is dat ook echt zo. Nou goed, dat kunnen we allemaal denken en dat is ook wat Baijiang zei, en dat is ook wat de Boeddha zei, die verstond dat onder bevrijding. Maar nou moet je eens even indenken in die monnik die dat vroeg. Hoe bereik ik bevrijding? Hoe bereik ik bevrijding? Zou hij echt niet het idee hebben dat Baijan gewoon langs hem heen praatte? Dat hij het over iets heel anders had dan wat hij eigenlijk wilde? Want het is mogelijk dat die monnik bedoelde, hoe kan ik bevrijding krijgen, namelijk dat ik nooit meer door problemen verstoord word. Niet door dit probleem van nu, maar gewoon nooit meer. Hoe is het mogelijk? Ja, bevrijding, dat betekent dan in een toestand terechtkomen waarin je nooit meer door problemen gestoord wordt. En Baijan heeft het daar gewoon niet over. En waarom niet? Omdat hij er niet in gelooft. Ik geloof er ook niet in. Heel onrealistisch om erin te geloven. Een toestand waarin je nooit meer door problemen gestoord wordt. Soms is die bevrijding helemaal niet zo aantrekkelijk. Als je tenminste zo in elkaar zit als die monnik. Ik kreeg gisteren een e-mail van Joachim. Joachim Wirtz, het is iemand die ik uit Duitsland ken, die vroeger bij de sessies kwam, die ik daar hield in Duitsland. En met wie ik altijd contact heb gehouden. En ik heb die ook op de hoogte gesteld dat ik ziek was. En ook dat op een of andere manier vanzelf is het, zolang ik geen klachten heb, want dat kan nog een hele tijd duren, eigenlijk leef ik precies zoals daarvoor. Er is wel een beetje geknaagd aan de zekerheid, maar dat is alleen maar realistisch. Maar voor de rest, wat zou ik mij druk maken over iets wat er niet is? En hij schreef terug, want hij heeft jarenlang in Berlijn in een hospice gewerkt, dus voor stervende mensen. En hij zei, ik heb dat heel vaak gezien, dat die mensen die dus wisten, ze hebben nog maar een paar maanden te leven of zo, dat die tegelijkertijd de acceptatie van het sterven hadden en de drang om te leven. Is dat tegenstrijdig of niet? Ik vind dat een heel realistische vraag, moet ik zeggen. Ook al heb ik nooit in een hospitium gewerkt. Maar als de drang om te leven hetzelfde is als blijven leven en niet sterven, dan zijn die twee tegenstrijdig. Dat kan niet. Je kunt niet en het sterven accepteren en zeggen, ik wil niet sterven, dat kan niet. Maar leven is hetzelfde als je bevrijden van dit moment. Weet je wat leven eigenlijk is? Dat is aandacht besteden aan dat wat je nu aan het doen bent. En ook wanneer je niks doet, je doet wat, want je zit op de bank en je ademt en je kijkt uit het raam. Er is altijd iets wat je doet. Aandacht besteden aan dat wat je aan het doen bent, dat is wat je leven is. Je leven is niet de toekomst waar je over na kunt denken. Als je nadenkt over de toekomst en je besteedt aandacht aan die gedachten, dan is dat je leven. Maar waar je over denkt, dat zijn allemaal fantasieën. Zie je, als je ziet dat je leven precies is, de aandacht die je besteedt aan dat wat je nu doet, dan is er helemaal geen tegenspraak tussen sterfelijkheid en nu leven. Als je het voor de eerste hoort en je bent er nooit mee in aanraking geweest, dan is het heel makkelijk dat het gewoon woorden blijven. Maar het is niet zo. Het zijn niet woorden. Als je dit begrijpt, dan begrijp je eigenlijk voor het eerst wat de oude raadgeving betekent. Blijf in het hier en nu. Het is precies hetzelfde. Alleen het zijn zulke afgezaagde woorden. Het moet werkelijk tot je doordringen en dat is heel iets anders. Nou ja, er is over Baijan een ander verhaal verteld. dat van A tot Z gelogen is, maar het is een mooi verhaal, dus ik vertel het je toch. Bajang, die hield toespraken, hij is gewoon iedere dag, over de tussen haakjes. Soms waren het, wat ik net voorlas, omdat het een reactie is op een vraag van de monnik, dat was stellig een improvisatie, maar misschien waren al zijn toespraken wel improvisatie, wat weet ik ervan. In ieder geval hield hij, en er stond altijd een oude man bij de monniken, dat was niet zo raar, want leken kwamen er ook wel eens luisteren. Als de monniken weggingen, ging die oude man ook weg. Maar op een zekere dag bleef die man staan. Bajang ging naar hem toe en die zei, wie bent u? Hij zei, ik ben geen mens. 500 jaar geleden was ik abt in dit klooster hier op deze berg. En op zeker ogenblik vroeg een monnik aan mij, valt een verlicht mens onder oorzaak en gevolg? En ik antwoordde, een verlicht mens valt niet onder oorzaak en gevolg. En vanwege dat antwoord ben ik 500 jaar als vos herboren. Meester, kunt u mij een verlossend woord geven? Bajang zegt, stel de vraag aan mij. De man vroeg, valt een verlicht mens onder oorzaak en gevolg? Bajang zei, een verlicht mens schrikt niet terug voor oorzaak en gevolg. Een diepe zucht van de oude man. Toen begreep hij het. Hij zei, ik dank u. Alsjeblieft, begraaft u mij als monnik, dan kan ik rustig in mijn graf liggen. Bajang, die riep de monniken bijeen, we zullen een uitvaart houden. Iedereen was verbaasd, er is niemand gestorven. Hij ging naar een bepaalde plek op die berg en er lag een dode vos. Die werd met alle eer bijgezet. En 's avonds vertelde Bajang dit verhaal, hè, zoals dat was, gebeurd was. Zoals hij dat zei, weet ik veel. Nou had hij een monnik, dat is Guangbo. En die vroeg, meester, deze man is 500 jaar gestraft in het lichaam van een vos, omdat hij het verkeerde antwoord gaf. Wat zou er gebeurd zijn als hij het goede antwoord had gegeven? Meester Guangbo zei, kom jij eens hier. Guangbo liep naar hem toe, maar hij begreep volkomen wat Bajang van plan was. Dus Guangbo gaf hem een oplawaai voordat Guangbo hem een oplawaai kon geven. Meester Bajang schaterde het uit en zei, Bodhidharma mag een barbaar geweest zijn, maar hier staat er nog één. Daarop ging hij naar zijn kamer, want alles was tot tevredenheid afgelopen. Zo is er iemand hier die mij een oplawaai wil kopen. Nou ja, vooruit dan.